De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het tweede boek der koningen, het 25e hoofdstuk, de versen 28 en tot en met 30. 2 Koningen 25 van de versen 28 tot en met 30, waar het woord des Heeren aldus spreekt, en hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijner gevangenis, en hij had geduriglijk brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. En aangaande zijn tering, een gedurige tering werd hem van de koning gegeven, elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, al de dagen zijns levens, tot zover. Schrijf wij hierboven licht in de duisternis en overdenk in de eerste plaats onze zondedood, in de tweede plaats het hemelse genadebrood. Licht in de duisternis, wij letten op de zondedood en op het genadebrood. Geliefde, als wij dit hoofdstuk hebben horen voorlezen, dan zullen wij misschien gedacht hebben, wat loopt het toch alles laag, droevig, ellendig af met het huis van David, de man naar Gods hart. Wat is het toch alles ellendig afgelopen, daar zij zijn profeten hebben gehoond, zijn getuigenissen hebben veracht, zijn sabbatten hebben ontheiligd, zijn verbond hebben verbroken hunzijds. O, wat is het ook opmerkelijk als wij gaan zingen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, dat er nu geen heiligheid in het geslacht, in het huis van David te vinden was voor God om op te bouwen. Dat er geen grond was om uit dat huis van David te formeren, maar dat hij bij zijn eigen heiligheid gezworen heeft, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn troon zal eeuwig, zijn zaad zal eeuwig zijn. Of als wij dan daarvan de gangen en wegen van dat volk, dat geslacht van David, bemerken, dan moeten wij wel getuigen hoe wonderbaar is uw eeuwig trouw verbond, dat het ondanks onze afkeringen, ondanks de verguizing en de verwerping, waarin ook de koningen uit Davids huis de rij gesloten hebben, dat hoewel voor het oog alles weggezonken is in de goddeloosheid en de Heere dat huis van David verwerpt, en men bezoekt met de roede en tegenheden en hen in ballingschap brengt en ze ellendig op doet zwerven, dat nu de Heere, omdat hij zo getrouw is als sterk, door de kracht van zijn eeuwige genade en welbehagen in het goddelijk nochtans toch zijn raad uitvoert. En in de meest duistere omstandigheden de zon des heils doet aan de kimmen staan. Wanneer nu die heilige geest, die geest van Christus, onze harten onderwijst, dan zullen wij bemerken gewisselijk dat wij het niet anders, niet beter gedaan hebben, maar dat wij eenzelfde afhoererend en tegensprekend hart omdragen, en dat ook wij van diezelfde lap zijn gescheurd, en dat wij hetzelfde boosaardige hart hebben, en dat ook wij vanwege onze zonde straffen ondervonden. Maar ook wil het wel zijn, dan zullen wij ook ervaren dat de enige hoop der zaligheid is. Het welbehagen God, wat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. Want geliefde, de geschiedenis van Davids huis is ook de geschiedenis van ons huis en van ons geslacht. De afloop van Davids huis is ook onze afloop, de afloop van onze huizen. En het zal alleen zijn tot de roem van zijn onuitsprekelijke genade, dat de Heer Jezus Christus uit zulk een geslacht, zie het geslachtsregister, waar ook deze koning wordt genoemd, dat de Heer uit zulk een geslacht vlees en bloed heeft aan willen nemen. En al zo zich begeven heeft onder dat volk dat rustte, dat zich bevond onder de toren van God. O, wat kan alleen dan het hart maar vervrolijken? Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Want onze gerechtigheden komen openbaar als wegwerpelijke klederen. Niemand zal zich daarmede voor hem kunnen bedekken. Het boek der koningen, daarin staat ons de afloop, met recht de afloop, de snelle afloop als der wateren beschreven. Hoe zij God hebben getergd en hem hebben tegengestaan, de afgoden hebben gediend en trouweloos zijn afgeweken. Zijn profeten, waaronder in zonderheid ook een Jeremia en een Jesaja, smaadheid hebben aangedaan. Niet hebben geluisterd naar het woord des Heren, waarin hij hun de ondergang voorzegde, maar doorgegaan trots alles. Is dat ook niet een beeld, geliefde, van de mens die uit Adam is voortgekomen? Hij gaat door trots alles. Hoewel hij de rampen telkens afwendt, nochtans gaan ze door met af te wijken. En zij glijden uit in hunne zonden. Is het niet het beeld van de mens die zo goed geschapen is en zo diep gevallen is, dat hij, hoewel daar vele stemmen zijn uit het woord, die hem toeroepen: bij mij is duurachtig goed, ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Hij gaat door. De mens gaat ongetwijfeld door. En hoewel hij vroeg en laat op is, de mens, hij heeft een ijzeren voorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. Hij gaat alsmaar door. Alsmaar door. En het einde van die weg is de bezoeking Gods met de roede en de bittere tegenheen. Want dat heeft God ook aan David gezegd. Zo uw kinderen mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, dan mogen zij gewis voor mijn straffen vrezen. God is geen ledige aanschouwer. De kleinzoon van de godvruchtige koning, van de godvruchtige koning Josia, hij heette Joachim. Hij was 18 jaren toen hij koning werd, een jongeling. Hoewel in die dagen was men eerder volwassen en kwam men spoediger tot een ambt als in deze dagen. De naam van zijn moeder wordt genoemd, een dochter van Elnathan van Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij stapelde ongerechtigheid op ongerechtigheid. Hij ging voort met God te tergen in zijn aangezicht. Hij gedacht niet aan de weldadigheid die God betoond had aan zijn voorvader David. Hij gedacht niet aan de psalmen David. Hij gedacht niet aan de woorden der profeten. Maar hij deed naar alles wat zijn vader gedaan had en zijn vaderen Joas en Jojakim, koningen van Juda. Die deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. En zij gedachten ook niet. Hoe nog niet zo heel lang geleden hun overgrootvader Manasse als een vuurbrand uit het vuur was uitgerukt om te bekennen dat de Heere God was. 18 jaren. En der jongelingen sieraad is hun kracht. Ja, maar hier is de kracht des jongelings in het kwade. Van hem geldt niet, jongelingen, gij zijt sterk, gij hebt de boze overwonnen. Maar hier geldt, jongeling, gij zijt van de boze overwonnen. Gij gaat maar door om de maat der ongerechtigheid groot te maken. Zijn naam is Jojachim. Of Jegonia, of kortweg ook wel Gonia genoemd. Zijn naam betekent de Heere bevestigd. Maar hij, deze Jojachim, doet zijn naam geen eer aan. God die zal zijn eigen naam eer aandoen. Hij bevestigt zijn verbond tot in geslachten. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo jong en toch goddeloos tegen de Heere, de levende God, overtreden. Hij behoort tot de laatste koningen van Juda. Nog één, Zedekia, dan is het afgelopen. Dan is het koningshuis van David in rouw gedompeld totdat de Silo komt. De ware rust aanbrengen. Dan is de laatste vlam van koninklijke heerlijkheid uitgeblust. Geliefden, wat is het woord waarachtig, zo mogen zij gewis voor mijn straffe beven. Hij is op één na de laatste. En hoewel daarvoor de koning reeds, de koning van Babel, hen reeds heeft getroffen, toch gedenkt hij niet, maar hij gaat heel gewoon door. Daaruit zien wij nu voor en met elkander ook dat de dood, de zonde dood waarin we ons bevinden, die is zo sterk. In die zonde dood leven wij stervend de zonde uit. De zonde dood is zo ontzaglijk. We kunnen niet één zonde laten. We kunnen niet één knoop der ongerechtigheid ontbinden. We spreken in een gevoel van rechtvaardigheid over een ander, wat hij is en wat hij doet. Maar, zegt de apostel, waarin gij anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf. Wie zijt gij die een ander oordeelt? De zonde dood is zo sterk. De koning van dat zwarte hok, de Satan, regeert daar zo. Wij zijn van die trawanten van de Satan. Wij doen zijn begeerte. Hij jaagt ons voort van het ene kwaad tot het andere. En ons hart is voor hem geopend. Een stad zonder muur. Hè? Wat bemerken wij nu? Wij zeggen wel eens, zie op de wolk der getuigen. Zie op alle die de Heere hebben gevreesd en die in vrede zijn heen gegaan, van God gezegend. Maar bedenk erbij, het helpt niet. Het helpt niet. Laten wij toch bedenken, geliefde, dat de zondaar wordt nooit door de Heere, door menselijke overreding gebracht op de plaats des zondaars om voor hem te buigen. Nooit door de aanmoedigingen van de mens die zegt, doe het toch, buig toch. Nee, maar God is de rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Maar laten wij bedenken hoewel wij in die zonde dood geheel en al besloten zijn, zodat we niet her of derwaarts ons kunnen bewegen, dat dat nogthans niet wegneemt dat God als een rechtvaardig rechter daarboven staat en dat hij vonnis spreekt en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Gewisselijk. Hij zal het zien en zoeken. En dan mag ik zeggen, ja, maar als ik in mijn zonde dood, kijk eens naar die koning, die had zoveel voorvaderen waarin de wonderen Gods waren geschied. Van Isaias tot Manasse, de zoon van Hiskia. Ja, als die man dan niet gelet heeft op het woord des Heeren, hij heeft niet gelet. En toch heeft de Heere bezocht met de roede en bittere tegenheden. Want op de sprake, wat kunnen wij eraan doen, zegt de Heere God. Gij zijt des doodschuldig, gij hebt mijn beeld veracht. Gij hebt mijn beeld stout veracht en verworpen. Nu zijt gij een verworpene. De Heere heeft ons toch zo goed gemaakt naar zijn evenbeeld. Hij heeft onze weg toch omtuind met zijn woord, met zijn rechten en met zijn inzettingen. Ach, daarom, al verschuilen wij ons 50 of 80 jaren achter onze zonde dood, denk niet dat het een zaak zal zijn die ons vrij zal pleiten. Onze zonde dood zal ons het oordeel niet vergemakkelijken, zeker niet. Want onze zonde dood is een gevolg van onze zonde tegen God in het paradijs. O geliefde, dat wij er een blik in kregen uit deze koning, deze jongeman van 18 jaren, die maar 3 maanden geregeerd heeft. Toen maakte God er al een einde aan. Dat we aan deze koning mogen leren en beseffen. Door het licht des Heilige Geestes, o Heere God, ik ben voor u een zondaar, een groot zondaar. En al zou het zijn dat wij bewaard zijn van de uitwendige afgodendienst, en dat wij niet in die uiterlijke uitgieting van ongerechtigheid hebben gewandeld, dat we dan toch mochten ontdekken voor de Heere wie wij in ons bestaan voor hem zijn, in een zondedood zo sterk besloten met boven ons het doemvonnis van de rechtvaardige God, die gewisselijk komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ja, de wereld mag misschien doen wat ze wil. Zij worden oud in de ongerechtigheid en in de zonde. Zij verlengen hun jaren van geslacht tot geslacht. Hun ogen, zegt Asaf, puilen uit van weg. Hun wordt geen beker van smart toegereikt. Hun zaad is voorspoedig. Maar zo zal het met Davids huis niet zijn. Davids huis is het huis waar God zijn welbehagen aan heeft willen betonen. En Israëls volk, dat is het volk waar hij zijn rechten en inzettingen wilde geven. En gij zijt, geliefde, die nieuwtestamentische gemeente waar de Heere zijn evangelie heeft bekendgemaakt. Al geldt het nu voor 3/4 van alle mensen niet, dat hij hier al bezoekt met de roede en bittere tegenheen. Voor u geldt het wel. En wanneer het niet meer geldt, dan is het geen goed teken. Dan zijn we al Sodom en Gomorra gelijk geworden. Maar nu geliefde, de Heere bemoeit zich ermee. En wat is er met die man gebeurd waarvan we hebben horen voorlezen dat hij in de gevangenis zat? De koning van Babel trekt tegen hem op. die neemt een heleboel mooie spullen mee van het huis des Heeren. Alles wordt nog niet weggevoerd, dit is de eerste wegvoering. Een kleine 6 eeuwen voor de komst van Christus. En de koning die gaat uit met zijn moeder en met zijn familie. Hij gaat uit en zijn knechten en de vorsten en de hovelingen. Ze kunnen het in Jeruzalem niet langer uithouden, ze voelen het is een verloren zaak. Misschien is er nog redding mogelijk. Maar daar wordt hij aangegrepen en gevangen genomen. De geschiedenis staat in Koningen 24, 2 Koningen 24, het voorgaande hoofdstuk. Daar wordt hij aangegrepen en hij, de man, wordt daar smadelijk van Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Hij wordt daar smadelijk weggebracht. Daar gaat een zaad van David op weg naar het gevangenhuis. Oh, wat is het een snelle afloop als der wateren. Zijn moeder is ook bij hem en zijn knechten die hem gevleid hebben. Zij alle worden gevangen genomen en weggevoerd naar Babel en opgesloten in de kerken met vele andere koningen die door de koning van Babel vernederd zijn en wier land door hem veroverd is. En hij maakt een oom van hem, Matanja, maar die zijn naam verandert hij in Zedekia. En hij maakt hem koning over Juda. Zo zucht hij daar in Babel 37 jaren lang in de kerker. Tot hij een man geworden is van 55 jaren. Die de kracht van zijn leven verteerd heeft. In de sombere gevangenis. Die eten kreeg genoeg om te leven. Te weinig om te sterven. Wiens koninklijke gewaad van hem was afgescheurd. En die in gevangeniskleding. In lompen gehuld. Daar in Babel vertoefde. O God is een waarmaker van zijn woord. Van zijn belofte en van zijn bedreigingen. Zo uw zaad mijn woord vergeet. Ik zal ze bezoeken met de roede en met de bittere tegenheden. En hij zal toch wel gehoopt hebben. Wat is er erger dan vrijheidsberoving. Hij zal toch wel gehoopt hebben op vrijheid. Dat er een keer zou komen in zijn lot. Zedekia die zal het oordeel niet ontkomen. Die wordt blind gemaakt. Zijn zonen worden voor zijn ogen gedood. Maar hij zit daar al lang, lang, lange jaren. Terwijl Zedekia in Jeruzalem regeert, zit hij al heel wat jaren in de gevangenis. Altijd maar in de gevangenis. Van jaar tot jaar, een jongeling, nog gering van kracht. Diens bloeitijd van het leven nog moet komen, die verteert zich daar. 37 lange jaren in een donkere gevangenis. Geliefde, wij zeggen dat niet om het medelijden van ons mens op te wekken. Want ik zou haar zeggen, wat denkt u ervan? Om eeuwig in een gevangenis te zijn. Eeuwig in een gevangenis te zijn. Waar nooit geen einde meer aan komt. Waar niemand meer uit zal kunnen komen. Waar tanden geknerst is en handen gewring. En de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Dat is veel erg. Dat is het laatste, het ontzaglijke gevolg van onze zondedood. Als de Heer het doemvonnis over die dode zondaar in de misdaden wil uitspreken. En hem brengt naar de plaats waar hij thuis hoort. In gezelschap van allen die hem hebben gehaat. 37 jaren. God bemoeit zich ermee. Met deze Jojachin. God maakt Godse woord waarachtig van de roede en de bittere tegenheid. Daar mag hij denken in de gevangenis aan het verleden. Daar mag hij eens terugdenken aan zijn verre grootvader Manasse en zijn grootvader Josia. Daar mag hij terugdenken aan Gods huis en tempelzangen, door hem stout veracht en versmaad. Daar mag hij denken aan de Baals en de valse afgoden, die hem nu niet vertroosten, die hem nu niet verkwikken, die hem nu niet helpen, ze laten hem allen in de steek. Eenmaal laten alle afgoden ons in de steek. Als de nood komt en er moet werkelijk opgetreden, geholpen worden, dan roept alles ons toe, ik kan u niet helpen. Geen vader David, geen vader Josia, geen vader Manasse, geen vader Hiskia, geen godvrezende moeder kan mij helpen wanneer de zondedood gevolgd wordt door de nood van het oordeel Gods, van de slaande hand Gods. Dan kan niemand mij helpen, dan ben ik in de handen van de levende God gevallen en hij is sterker dan alle schepselen. Zo zit ik dan in de gevangenis opgesloten, in de gevangenis met mijzelf. En dat is erg, met jezelf in de gevangenis te zitten. Met je vergooide, met je verzondigde leven. Met je verloren leven, met je ongehoorzaamheid tegen God. Met je afkomst van het huis en het geslacht van David. Met al de goede dingen en woorden die de Heer gesproken had aan de vaderen. Gij zit met uzelf in de gevangenis. Want op die dood van de zonde die uitwerkt in haar ontbindende kracht, volgt de nood wanneer wij in de tang komen van Gods rechtvaardigheid. Dan komen wij in de gevangenis te zitten. Hij laat ons straffen. Hij laat ons wegvoeren. En in die nood beseffen wij het niet altijd dat het nog maar een zachte berisping is. Als in die gevangenis verkeren. Dat we ook in de rampzaligheid, in de eeuwige gevangenis, hadden kunnen liggen. Maar gewisselijk, terwijl Joachim steeds grijzer wordt, in de donkere gevangenis, zakt zijn hoofd steeds dieper. Want de Heere weet een zondaar wel te vernederen en wel klein te krijgen. De Heere weet de hoge vesten van onze muren wel neder te buigen, en als de ene slag niet genoeg is, komt hij wel met de andere. Maar gewisselijk, hoewel er geen toverij, geen oordeel tegen Jacob meer bestaat, nochtans, hij wordt door God weggedrukt om behouden te worden. Hij wordt door God geslagen, uiterlijk of innerlijk, om hem vast te houden. Hij wordt weggeschoven in de gevangenis om zijn trotse hoofd te buigen. En dan zal het ook nog enkel genade zijn als in de gevangenis de lasteringen binnenblijven. Als de lasteringen geen kans krijgen om uitgegoten te worden tegen God vanwege de plagen. Maar dat er in de gevangenis mag komen een steeds dieper buigen van het hoofd. Ik heb God op het hoofd misdaan. Ik ben als kind, als jongeling, als koning van het pad afgegaan. 3 maanden, toen was het al afgelopen. Toen kwam er aan mijn koningschap een einde. Toen ben ik al weggevoerd als een balling naar een vreemd land. En achter die koning van Babel, die Nebukadnezar daar staat. God de Heere, die sprak, ik zal een kwaad zenden uit het noorden. Daar staat de rechtvaardige rechter van zijn volk. Die is het, die tot Kores zegt, gij zijt mijn knecht. En tot Nebukadnezar, sla dat volk, sla die koning. Jaar na jaar zit hij daar in de gevangenis. En is het volk ook in ballingschap. Er zijn er nog veel meer bijgekomen uit de tweede wegvoering van Zedekia. Het is alles in de dood en in het donker. Geen ster der hoop verlicht het donkere pad van het volk. Alles schijnt een einde genomen te hebben. Van geslacht tot geslacht houdt de barmhartigheid op. O geliefde, en daar zou God recht toe hebben om zijn barmhartigheid te beëindigen. Hij zou geen onrecht doen om eeuwiglijk in Babel te laten en om ons en onze kinderen te slachten. Hij zou geen onrecht doen wanneer we van de ene gevangenis in de andere tuimelden, totdat onze land voor eeuwig werd uitgeblust. Wij hebben het ernaar gemaakt. Wij hebben het verdiend. Wij hebben tegen hem, de God van ons leven, altijd weer gezonden. Wat zal dat volk daar, want er waren toch ook kinderen bij. Weerbarstige kinderen die door God op hun plaats gebracht werden. Wat zullen ze daar toch gezongen hebben met de harp aan de wilgen. Niet één profeet is ons meer overgebleven. Wij zijn geworden als degene over welke gij van oud niet hebt geheerd en die naar uw naam niet zijn genoemd. Ons heilig en ons heerlijk huis waarin de vaderen u loofden is met vuur verbrand. Al de gewenste dingen zijn tot smaadheid geworden. En dat alles vanwege onze tegenstand tegen de Heere. Ja, geliefde, zo gaat het nu in de zonde dood. Ten slotte komt de nood, want gewisselijk wij zullen aan God niet kunnen ontkomen. En in die nood buigt hij neder in het stof en werpt hij die zonde muren, werpt hij om. En wij in de gevangenis buigen het hoofd en moeten bekennen, het heeft mij alles verdorven. Het goede is mij niet de dood geworden, maar de zonde is mij de dood geworden. In de gevangenis ziet hij het ijdele, het vergankelijke, het nietswaardige van de overtreding. En God in de hemel, denkt hij nog aan dat volk? Denkt hij nog aan die weggesmeten hoer, zou je zeggen, die met zoveel andere goden afgehoereerd heeft, en die door de vijand nu is genomen en door God in de handen der vijanden gegeven is. Hoe zou het met haar gaan? Ik zei u geen ster der hoop. 37 jaren lang zit hij daar. Hij is akelig, wit en bleek en mager geworden van verdriet. Totdat de koning Evil-Merodach koning was. En wat doet hij? Hij verheft het hoofd van Joachim, de koning van Juda, uit het gevangenhuis. Hij laat hem halen. Zijn ogen zijn het licht en de vrijheid niet meer gewend. Hij laat hem halen. En het verbaasde volk wat geen koning meer had. Het verbaasde volk dat in verbazing dacht, ik zal de Heer tapijt doen duren wijnzaag. Zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Die nooit een taal of teken van hun koning meer zien. Die weg is misschien al lang dood. Het volk wat ook geen taal of teken meer hoort. Van hun God die in de hemel is. Die zijn aangezicht verbergde vanwege hun ongerechtigheid. Die de 70-jarige ballingschap over hen gebracht heeft, dat volk. Wie zien ze daar lopen, wel is waar gebogen. Wie zien ze daar, dat uitgeteerde mannetje, het is Jojachin, de koning van Juda. Hij wandelt daar door de gangen van het koninklijke paleis. Nee, hij mag niet terug, dat is afgelopen. Dat is afgelopen. Hij mag niet meer terug naar Jeruzalem. Hij wordt ook niet ganselijk in vrijheid gesteld. Nee. Maar daar komt hij uit het gevangenhuis. En hij wandelt in het koninklijke paleis. Ja, geliefden, daar wordt door Gods wegen, van Gods wegen, in deze trieste, donkere, tragische afloop in het boek Koningen, wordt door die lieve heilige geest met een pen die gedoopt is in het bloed van die Zoon van God, de Heer Jezus Christus, wordt het ons opgetekend. Het wordt ons opgetekend dat God toch een waarmaker is en blijft van zijn belofte. En wij die het nooit waar hebben gemaakt, o, wanneer wij mogen vallen naar dat, naar die belofte God. In dat bundelke der levende gewisselen. Ze zullen ook met hun goddeloosheden zich niet kunnen uithouden uit dat eeuwig trouwverbond God. Ze zullen ook met hun afkeringen de eed God niet kunnen verijdelen. Dat is toch eeuwig groot en wonderbaar. Dat nou een volk niet door hun zonde zich in de rampzaligheid meer kan zondigen. Maar hoewel ze straffen ondervinden op hun zonde, nochtans geeft hij ze niet over. In het verdriet en in de ellende en in de ondergang. Maar hij denkt aan die eed die hij gezworen heeft. Die zo zeker is als dat hij zwoer aan Noach dat het water niet meer over de aarde zou gaan. Zo zal dat verbond niet kunnen wijken of wankelen, hoewel alle bergen wankelen en alle heuvelen bewogen worden. Hoewel hun levensweg wordt omgekeerd en omgekeerd. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. En als die aanmächtige Joden daar in de omgeving van het paleis werkzaam, op de akkers en op de wijngaarden als slaven en slavinnen, aan de koning van Babel horen geworden. Als zij daar in hun ledigheid, in hun uitzichtloosheid, daar een blik slaan door de wanden van de, of door de open deuren van het paleis, dan zien ze daar, weliswaar geheel veranderd, zien ze daar Jojachin, de Heere bevestigd. Nee, dan zien ze daar, in midden van die duisternis, een sterretje der hoop flonker. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Er is hoop. Een wolkje als van een mans hand zien ze daar. Door de deur in het paleis opkomen. Ze zien daar als het ware in wat die koning doet. Om die Jojachin, de Heere bevestigd, uit het huis, het gevangenhuis uit te halen. Zien ze iets. Een gedachte, een terugleiding, een bemoediging, een troostwoord naar die God die meer is dan die boze koning Evil-Merodach. Die meer is dan alle goddelozen. En die zo sterk is dat hij hun uit de drek kan verhogen. En hun uit Babels gevangenis kan ontslaan. En hun de vrijheid even en de heerlijkheid die zij hadden van al de dagen. O geliefde, wat een blijdschap! Wat zal er in de huizen gepraat zijn, of in de grotten of holen en hutten, waarin ze daar in Babel als arbeiders en slaven gewoond hebben. Hij verheft hun koning uit het gevangenhuis en hij spreekt vriendelijk met hem. Hij was bedrukt, hij was bedroefd, hij was verslagen, hij was een gebroken mens geworden. De donkerheid van de gevangenschap, de beroving van de vrijheid, hadden hem geknakt en verteerd. Hij wachtte op het einde. Zou hij ook gezocht hebben naar de dood, meer dan naar verborgen schatten? Wie weet? Wie weet wat in zijn ziel heeft is geweest, al die lange jaren? Nu wordt er vriendelijk tegen hem gesproken. En hij krijgt een stoel boven al die andere koningen. De koningen der Moabieten en Ammonieten en allerlei volkeren die door de koning van Babel gevangen genomen zijn. Hij krijgt een stoel. Hij heeft wel het langst gevangen gezeten. De andere koningen, ze zaten al in een hoek van het paleis. Maar hij komt aan des koningstafel. Hij wordt in vriendelijkheid ontvangen. Hem worden de lompen uitgedaan. En hij krijgt schone en mooie klederen. De gevangeniskleding valt van hem af. En hij krijgt brood, genadebrood. Krijgt hij daar aan de tafel van de koning, zodat hij mag eten tot de dagen zijn doods toe. Ja, iedere dag ontvangt hij het bestemde deel voor hem en de weinige knechten die nog bij hem zijn. O, wat wonderbaar, geliefden, dit is geen God, deze Evil Meroda. Hij was een afgoden dienaar. Hij is niet een voorbeeld, hij is een tegenbeeld. Hij was een instrument in de hand van de God van Israël. Hij moet door middel van hem, door middel van een goddeloze, wil God zijn afgedwaalde volk. Deze vergrijste en verpauperde koning een toeknik geven. Een knik van zijn gunst. Hij doet een teken hun ten goede. Dat alle haters van binnen en van buiten in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt God nog helpt en nog bevrijdt. Ja, wat zal het geweest zijn na 37 jaar lang gevangen gezeten te hebben. Een man geworden vroeg oud voor de leeftijd. Een man met een geschiedenis achter zich van zonde. Een man met een geschiedenis van kastijdingen. Wat zal het geweest zijn toen hij daar weer mocht rondwandelen in het paleis van de koning. Toen hij daar, alhoewel gebogen en gebroken, nochtans mocht eten aan des konings tafel. Wat zal hij toen verzoend geweest zijn met alles wat de Heere deed, vriendelijk werd er met hem gesproken. Zie, dat licht doet de Heere nu opgaan in de Babylonische ballingschap. Dat licht doet hij opgaan voor zonde slaven en zonde knechten. Die het grotelijks verdorven hebben voor de Heere. Altijd weer door hun zonde zijn uitgeteerd. En die deswegen in vele gevangenschappen vertoeven. Het zij uiterlijk of innerlijk. Dan laat de Heer een lichtpunt scheiden voor dat volk in ballingschap. Want zo goed als God het was die Nebukadnezar het bevel gaf om de zaak te slechten. Zo is het ook God die Evil Meroda bevel geeft om koning op te richten uit het gevangenhuis. Ja, voor Israëliet die gelooft, is het God alleen die in wiens hand het hart der koningen is, als waterweken. Hij neigt het tot al wat hij wil. Geliefden, deze gang van zaken daar in het slot van het koningenboek, ook door Jeremia beschreven, deze gang van zaken is een lichtstraal, een heenwijzing naar de barmhartigheid Gods, naar de goedertierenheid Gods, die hij in zijn enige Zoon, de Heer Jezus Christus, betoond en bewezen heeft en nog bewijst aan schelmen, aan deugnieten, aan zondaren, die in hun zonde dood besloten liggen en die door zijn hand in allerlei nood gebracht kunnen worden en worden, wanneer hij zich ermee bemoeit, en die in dat gevangenhuis der zonde, waar ze niets voor niets zaten, maar waar ze zaten vanwege al hun overtredingen, maar ook zaten vanwege de liefde God, die ze niet in de eeuwige gevangenis op had willen sluiten. Nu komt als dat grote tegenbeeld van die Evil Merodach, komt hier het licht des evangelies in de troosteloze afloop van Davids huis. En het roept ons toe, en toch blijft God waar. En toch zal hij zijn verbond gedenken. En toch zal hij de God zijn van u en uw afvallig zaad, David. Hoewel ze in het dorp moeten wonen, toch zal ik hen eruit rukken. Ik zal het toch doen. Dat is de troost. Zo komt de koning, de gezalfde koning, tot onze gevangenis. En hij doet de deuren open. En hij roept aan gevangen zondaren toe, die niets te verwijten hebben dan zichzelf. En al hun afkeringen roept hij toe. Ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Daar opent hij door vrije genade de sleutel der gevangenis. En hij brengt ze aan zijn tafel. En op de weg naar zijn tafel spreekt hij vriendelijk met hen, deze meerdere koning. En hij zegt tot hen: gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Hij zegt tot hen: het is des vaders welbehagen u nogthans het koninkrijk te geven, al hebt ge alles verspeeld, alles verzondigd. Daar spreekt hij vriendelijke woorden, troostrijke woorden. Daar onderwijst hij hen in zijn effen recht. Daar vertelt hij het hun, dat hij diegene is op welke de vaderen hebben gehoopt, waarin David gestorven is en is opgegaan tot het altaar des Heren. Daar zegt hij tot hen: ik ken al uw overtredingen. Ik delg ze uit als een nevel. Ik gedenk ze niet meer. Daar worden de laatste resten die van het gevangenis op ons aankleven, worden door hem zacht gemaakt en verbroken. Daar spreekt hij tot hun ziel en zegt: ik ben uw heil alleen. Ik ben gekomen om verlorenen zalig te maken. Daar fluistert hij de vermoeide en beladene toekomt herwaarts. en ik zal u rust geven. Daar verwijt hij niet, maar hij zegt, hij hebt dubbel ontvangen voor al uw ongerechtigheden. Het is genoeg, het is genoeg. 37 jaren, het is genoeg. Maar nu, een klein ogenblik heb ik u verlaat. En met reden, maar met eeuwige ontfermingen, ontferm ik mij weer uwe. Hij trekt zijn klederen uit. Hij zegt, uw gewaad is niet goed. Uw gevangeniskleed, daarin kunt ge niet bestaan. Daar zijn lompen en gaten in. Ik zal u bekleden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Ziet gij nog dan zwart in uzelf? Zegt gij, ja, maar ik ben een zondaar. Ik ben een ellendig mens. Zo sla ik het kleed mijner gerechtigheid om u heen. En gij zult eten van mijn tafel. En ik zet uw stoel boven andere stoelen. Want zo wilde ik met geen volken handelen. Met u wel, afvallige zoon. O geliefden, dan is er de plaats van het genadebrood. Dan is er de tijd van zijn welbehagen. De zandtijd genaakt. De bloemen worden gezien op het veld. De stem der tortelduiven wordt gehoord. Hij is op pad gegaan en hij zegt, kom mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten in de dorpen. Hij gaat uit om ze toe te spreken. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart en laat mijn ogen uw wegen bewaren. O, hoe groot is het genadebrood. Ten slotte, hij zegt tot hen, mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Ik zal u onderhouden, alle de dagen uws levens. Weliswaar, ge gaat nog niet terug naar Jeruzalem. Dat niet. Dat heeft de Heere weggelegd voor een Ezra en een Nehemia. Wij nemen een ogenblik het tegendeel. Dat heeft de Heere bewaard. Nog even bewaard. En al blijft dan zijn haar grijs. Al blijft dan zijn houding gebogen. Al blijft hij dan een gebroken en een geknakt mensenkind. Hij heelt alle wonden. Hij verzacht alles wat. Hij maakt het goed. En hij zegt, eet mijn liefste en word dronken. Ja, ik leid u in mijn binnenkamer. Ik leid u in de eet aan mijn eigen heiligheid. Ik kan niet liegen. Ik kan niet liegen aan David, mijn knecht. Eet gedurig voor mijn aangezicht. En wees tevreden met dit uw deel. Ge zijt nog gevangen. Zeker wel. Ge zijt nog een gevangene. Maar van mij. Ge zijt nog een bezwaarde. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Maar mijn drank, mijn brood is de voorspelling dat de dagen van uw vreemdelingschap gemeten zijn en afgepaald. Dan kom ik, zegt hij, dan kom ik al de dagen des levens totdat de laatste dag aankomt en de laatste schaduwen vlieden en de gevangenis voorgoed ook uit het gezicht verdwenen is. En de smartelijke plagen die we op hebben gelopen in het gewelf van ons moet vliegen. en de dood voor eeuwig zal zijn buitengesloten. Dat is nu het licht in de duisternis van Davids huis. Het is het genadebrood door Jezus Christus onze Heer. Het is ook de troost nu in deze laatste tijden voor ellendigen, voor ongelukkigen, voor gevangenen, voor moedelozen, voor radelozen, voor krachtelozen, voor gebrokenen van harte. Het is nog de troost dat alleen de vrije gunst die eeuwig en bewoog de reden is waarom u zalig wordt. En uw kinderen en alle die daar ver zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Heb dan moed, zegt de koning in zijn vriendelijke toespraak. Ik heb de wereld overwonnen. Gij zult eeuwig bij mij zijn, verlost van alle dood. Amen.
Tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de versen 37 en 38. Handelingen 2, vers 37 en 38, waar het woord des Heren aldus spreekt, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Tot zover de tekstlezing. Spreken wij met elkander over de Pinksterzegen, en overdenken in de eerste plaats de harten verslagen, in de tweede plaats brandende vragen, in de derde plaats, het licht gaat dagen. Pinksterzegen, harten verslagen, brandende vragen, en het licht gaat dagen. Geliefden, u is een gedeelte voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen. Daarin staan allerlei zaken ons vermeld, van het geluid en van de tekenen die de uitstorting des Heiligen Geestes vergezelden. Van spotters die zeiden ze zijn vol zoete wijn, en van anderen die twijfelmoedig werden en die zeiden, wat wil toch dit zijn? En dan is Petrus opgestaan en hij heeft verteld dat zij niet dronken zijn zoals de spotters zeggen, die de klem en de ernst van het woord Gods naast zich neer willen schuiven, maar dat het vervulling is der profetie door Joël gesproken, dat het in het laatst der dagen geschieden zal, dat God zijn geest zal uitstorten over alle vlees, en dat God wonderen zal geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. En dan gaat die Petrus door de werking van die Heilige Geest die hem in gaat hij een prediking houden tot de mensen. En goed, misschien naar onze menselijke maatstaven of naar godsdienstige maatstaven, dat wij zouden zeggen een tamelijk voorwerpelijke prediking. Een prediking die hen zuiver bepaalt bij wat God gedaan heeft en wat zij gedaan hebben. Een prediking over die Jezus van Nazareth, die door de bepaalde raad en voorkennis van God overgeleverd is. Zij hebben hem genomen en gegeven in de handen der onrechtvaardigen en aan het kruis gehecht en gedood.
Zie eens, de kern, het uitgangspunt van Petrus' prediking draait om de van God gezonde borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, die naar die bepaalde raad van God overgeleverd is, hoewel dit de zondaren niet vrij pleit in hun boze woede en haat tegen hem, waarin ze hem genomen hebben en aan het kruis gehecht en gedood. Maar dan mag hij hen zo vol triumf vertellen welke God opgewekt heeft en heeft hem de smarten des doods ontbonden. Ja, dat heeft God gedaan, want het was niet mogelijk dat de dood hem vasthield. Want zegt hij, Jesaja heeft, of de psalmdichter heeft ervan gesproken in psalm 16, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees rust in hopen. O groot, als Petrus hier mag vertellen de daadzaken van God, dat hij niet direct de prediking betrekt op zijn persoonlijke ervaring, op zijn ontdekking, op zijn verloochening, op zijn nood en hoe God hem weer hersteld en opgeraapt heeft, maar dat hij in die prediking de klemtoon mag laten vallen op de middelaar God en der mensen, de Heer Jezus Christus. Ja, want daarvan sprak immers de profetie. Ja, zegt Petrus, daar zijn we nu alle getuigen van, zoals hier staan wij apostelen, dat de Vader hem heeft opgewekt en hij is door de rechterhand des Allerhoogste verhoogd geworden in alle eer en heerlijkheid. En hij heeft op zijn gebed uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dit is vervulling van de profetie. Dat de Vader sprak, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Ja, op dat ellendige zouden vragen, Heere, wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan en de toepassing. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israël. De toepassing. Dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Vergis je niet. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Oh, dat is het slot. Ja, hij zal nog veel meer woorden gaan spreken. Maar in de eerste prediking is dit de eerste afsluiting. Zo weet het dan zekerlijk. Met andere woorden. Er is geen ontkenning meer mogelijk. De prediking van Gods geest laat geen ruimte over. Wij zullen het weten. Of wij het horen willen of niet horen, dat die verachte Heer Jezus Christus, die voor de mensen een gruwel was, door de Vader verhoogd en opgewekt is in eeuwige heerlijkheid. Dat deze borg en middelaar die gekomen is om de werken des duivels te verbreken en zondaren zalig te maken. Dat deze Jezus door ons geacht is als een pest die zo gauw mogelijk uit de wereld moest weggeruimd worden. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Dat houdt twee en één, een Heere en een Christus. Dat houdt in de eerste plaats dat hij is de koning van zijn kerk in gunst en genade. Maar ook de koning in almacht over alle koninkrijken der wereld. Die met een ijzeren scepter zal hoeden. En die niet buigt zal schielijk verbroken worden. En die zijn nek verhard zal omkomen. En hij roeit uit die afvoereren en hem de trotse nek toekeren. Er is geen compromis meer mogelijk. Er is hier geen sprake meer van, zou het waar zijn, dit of dat. Al zullen ze alles zeggen, het is alles leugen en onzin. Zo weten dan zekerlijk het huis Israël dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Die Jezus, die gij gekruisigd hebt. Ja, geliefde, dat is een ernstvolle zaak. Dat is een zeer ernstige zaak. Dat is een blok aan ons been. Dat zal worden een steen der hulpen. Want wij moeten niet net doen of dat we het niet weten. Wij moeten Gods woord en zijn evangelie, moeten we niet beschouwen als een vrijblijvend iets. Want wij hebben het gehoord, al hebben we ons ook afgewend van dat woord. Maar het is ons gepredikt gelijk als deze mensen. En als de apostel dit woord in de toepassing er bovenop stapelt, dan is het enerzijds een grote genade, maar anderzijds een allerbitterste ernst. Als wij eenmaal verloren gaan, dan zullen wij verloren gaan, geweten hebbende dat God de verachte Nazarener gemaakt heeft tot een hoofd en Christus, die wij veracht en gekruisigd hebben. Ja goed, de mensen zitten wel eens wat te modderen. De mensen zitten wel eens wat te zoeken en zeggen, hè, het is maar makkelijk. Waar blijft de mens met de verantwoordelijkheid? Wij hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel. En toch, hoewel wij dat niet hebben, nochtans wordt het ons voorgehouden. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël. De verachte is de verhoogde, de gedoode is de levende, de gevloekte is de gezegende, namelijk Jezus Christus. Gekruisigd, dat is nou ons werk geweest, daar van die mensen die daar staan en van ons ook. Van ons ook. Dat is hun werk geweest. Ze hebben hun eigen zaligheid veracht en verworpen. U zegt, ja, maar het waren toch godvruchtige mannen. Van onder de ganse aarde. Godvrezende. Ja, zeker wel. Maar al is mens nog zo godvrezend en naar de wet onberispelijk wandelende in al de geboden, dan is er daarom nog geen plaats voor die enige borg en middelaar. Nee, zeker niet. Och, je moet echt niet denken dat dit nou zulke mensen waren die uiterlijk in allerlei zonde leefden, want het waren bekende mannen en namen ook van de ganse aardbodem die daar stonden. Maar één ding wisten ze niet. Eén ding wisten ze niet. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Niet uit de werken, opdat niemand roept. Ze dachten zelfs een gode welbehagelijk werk te doen, als ze die grote verleider maar kwijt waren, de Heer Jezus Christus. Want dat was helemaal een mens in hun schatting, waar je niets aan had. En nou vertelt de apostel hun, die Jezus die jullie gekruisigd hebben, dat zou de enige hoop zijn. Dat was jullie zaligheid. Dat was alles in alles, want in hem heeft God de gerechtigheid aan en toegebracht. O ja, de apostel Petrus begint niet te zeggen, mensen, nou moet je dit en je moet dat. Hij zegt niet tegen die mensen als hij daar begint te preken, staande met de elven, o gij Joodse mannen, bekeer je toch nog eens. Nee. Hij predikt hen de daadzaken van God, die God gedaan heeft. Want als je zegt, bekeert u, je moet nou echt niet denken dat dat enig resultaat heeft in het hart van de mens. Maar aan de prediking van de gekruisigde en de verhoogde zaligmaker heeft God behagen om daardoor zalig te maken die geloven en anders nergens door. Daarom staat er in het woord der tekst, we laten het verband verder rusten. En als zij dit hoorden, het woordje dit staat schuin gedrukt, dat staat er eigenlijk dus niet. Er staat dus, als zij hoorden, als ze hoorden, hoorden,
Dan moet je voor in de kerk zitten. Je kunt zeggen, de Heere kan ook buiten op de straat me wel horende maken. Dat is niet de gewone weg des Heeren. Dat is niet de gewone weg des Heeren. Hij woont onder de lofzangen Israël. Hij heeft gezegd, ik heb de poorten van Sion meer lief dan alle woningen van Jacob. De Heer is zelfs liever in de kerk dan bij ons in huis. Je zegt misschien, die kerk is wat moois om daar te zijn. Ja, dat kunnen wij wel makkelijk zeggen. Maar de Heere, hij is zo groot. Daar waar zijn zonde en ellende zich tot hem wenden. Daar is hij genadig en barmhartig. Als ze hoorden. Dus dat wil zeggen, je hoeft echt niet te denken dat al die mensen die daar thuis op ter bed lagen. Op deze Pinksterdag, dat die het ook gehoord hebben. Nee, die hebben het niet gehoord. En iedere spotter die gezegd heeft, we zijn vol zoete wijn, we gaan gauw naar huis, jongens. Die hebben het ook niet gehoord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord God. Hoe zullen ze geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden zijn? Daar kun je nooit ernstig genoeg over denken. Het is een list van de duivel om ons wijs te maken. Als God je grijpen wil, blijf maar thuis. Want dan heeft de duivel ons gegrepen. Dan heeft de duivel ons vast. En de duivel is zo vroom en zo listig. Die zegt, ach, komt nog wel goed als je opgetekend bent. Maar hij vertelt er niet bij dat we, zolang wij Gods dierbaar woord verachten en verwerpen, dat we dan de tekenen van de verworpeling juist dragen. Dat we dan juist onszelf openbaren als mensen die er helemaal niet bij horen. Dat zegt hij niet. O, de duivel is zo listig, geliefde. Daarom, dat is zo nodig in deze tijd waarin je merkt dat de Satan de kerk leeg scheurt. Dat de Satan alles op alles zet. Op een vrome en op een goddeloze manier. Hoe die ons ook tracht te hebben. Maar ze hebben het gehoord toen ze samen vergaderd waren. Onder de bediening van zijn woord predik het evangelie aan alle creaturen. Dat evangelie heeft Petrus gepredikt van de vernederde en de verhoogde zaligmaker. En als zij hoorden, hier staat een wonder beschreven. Zie eens die wonderlijke verborgen werking van Gods geest. Want moet je goed begrijpen, de een of de andere kan wel zeggen, ja zie je wel, wij moeten eerst luisteren. We moeten onze harten openstellen. We moeten de Heilige Geest de kans geven om in onze harten te werken. Nee, het staat hier als een wonder. En als zij hoorden, je zou zeggen, o eeuwig ontfermer, uw lieve zoon heeft 30, 33 jaar lang op de aarde gewandeld. 3 jaar gepredikt. En duizenden hoorden niet. Die hoorden niet. Geen 3000. Dat is wat. Daarom zei de Heer tegen Nathanael, gij zult grotere dingen zien en doen. Grotere dingen. Ja, want de Heer Jezus heeft hier op aarde niet meegemaakt naar het vlees. Die overgrote uitstorting van de geest op alle vlees. Nee, dat niet. Oh, wat is er iets wonderbaarlijks in. En als zij hoorden. Ja, dat wil dit zeggen. Terwijl Petrus daar zo stond te preken over die Heer Jezus Christus. Moesten ze luisteren. Ze moesten luisteren. Ja geliefde, ik moet het u zeggen. Niet om daarin u af te stoten. Maar om u erbij te betrekken juist. U zult ermee verenigd zijn als u uw hart voor ogen krijgt. Kunt u horen in de kerk? Kunt u werkelijk horen? Nou ja, je kunt zeggen. Het was spannend of het was actueel of het was dit. Dan kunnen we nog wel luisteren. Kunnen we nog wel luisteren. Maar naar het woord van God. Naar het oude en altijd weer nieuwe woord en evangelie des Heeren. Kunnen we daar naar horen? Als ik me terug probeer te denken in mijn leven, dan weet ik nog wel dat het was me als een droom. De woorden kwamen over je hoofd heen. Je kon niet zeggen, ik hoor ze niet. Je kon ook niet zeggen, ik hoor ze wel. En je schrok als het weer uit was. Dan was het weer uit. Hé, is het nu al uit? Horen. Ja, maar horen, zoals hier geschreven staat, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar hij werkt het ook door zijn woord in de harten. Dat horen. Het horen. Als zij hoorden, o, hun oren, ze zijn geopend geworden. En, ja, dat staat er niet allemaal bij. Er staat hier geen dogmatiek geschreven van, toen kwam de Heilige Geest en die maakte hun oor open en toen gingen ze horen. Nee, want dan zouden we in de war raken. Maar het staat hier beschreven zoals het door de zielen ervaren werd. Opeens hoorden ze, toen zeiden ze niet, ik heb de Heilige Geest, ik ben van dood levend gemaakt, ik geef acht op het woord. Nee, zo niet, maar het staat alles zo eenvoudig. En als zij hoorden, ze hoorden het woord en ze wisten zelf niet hoe. De wind blaast waarheen hij wil, hoort zijn geluid, ge weet niet waar die gaat of waar die heen, van waar hij komt of waar hij heen gaat. Al zo is er niet gelukt die door de geest geboren wordt, als zij hoorden. Dus ja, als je nou wil weten of dat je ook mag behoren, of dat je ook iets wil hebben van die vrucht van de Pinkstergeest, of dat je daar ook iets van gekregen hebt, dan moet je niet zoeken en zeggen, en toen, en toen, en toen. Nee, dan begin je maar heel eenvoudig bij het begin. Mag je horen. En dan moet je niet zeggen, ik zit altijd in de kerk. Want wij zitten wel altijd in de kerk, maar daarmee is nog niet gezegd dat wij horen. Maar dat we mogen horen, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, dat onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Dat is een man die hoorde. Die had gehoord het woord van de Heere. Jeruzalem, ik heb u uitverkoren om daar te wonen tussen de cherubim. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Het grondwoord zegt eigenlijk, ze kregen een pijl. Ze werden met een speer of een pijl doorstoken in hun hart. Dat hart, dat eigenwillige, het zij vrome of goddeloze hart, maar dat hart, dat handhaaft zichzelf. Dat hart heeft aan zichzelf genoeg. Van de vrome mens geldt ook, de zot vouwt zijn handen samen en hij eet zijn eigen vrome vlees en hij is heel tevreden over zichzelf. Dat geldt ook van de mens. Dat hart, ja, dat lijkt wel zo vol van alles, maar het is niet vervuld. Er is geen plaats in voor God en zijn geliefde zoon. Kijk eens, dat hart is het leven. Uit het hart zijn de uitgangen des levens. Dat is ook natuurlijk zo. Als ons hart stilstaat, dan zijn we gestorven. In ieder geval, dan duurt het niet lang, of ook onze hersenen zijn verstorven, we zijn weg. Het is als het ware een centrum ook in ons lichaam. Voor de oogsteling was ook het hart de omschrijving van ons innerlijk, van ons zielsleven, ons gedachte, ons wilsleven. Zo was het ook voor de oogsteling. Nu, dan moet je kijken, dat hart dat heeft altijd genoeg aan zichzelf. En hebben er geen erg in dat ieder ogenblik we een hartverlamming kunnen krijgen. We hebben geen erg in dat dat levende hart van ons, ja, lichamelijk en geestelijk, dat hart als het ware in zichzelf vol is. Totdat God zegt, en dan zegt de dokter, hé, hart is bezweken. Of trombose. Of een infarct. Ja. tweede oorzaak, maar de eerste oorzaak. Dewijl gij zijn bepalingen gemaakt hebt en het getal der maanden bij u is, welke hij niet overgaan zal. God heeft onze bepalingen gemaakt. Nou ja, al heb je dan nog zo'n sterk hart, al word je 80 of 90 jaren. Maar wanneer ons hart heel blijft, dan komen wij met ons hart eeuwig om. En als ons vleeselijk hart stilstaat, dan staat onze hele weg stil en wij zinken ter plaatse. En het kroos dat in der oudere woord behagen schept, gaat op hetzelfde doodpad voort. De dood maait ook dier kinderen het leven af. Ze volgen hen als schapen in het graf. Dat is niet best. Dat is zeker niet best. En als ze dat hoorden, krijgen ze het aan hun hart. Ze krijgen een hart, zou je zo zeggen, als je het even letterlijk weergeeft. Ze krijgen een lekkend hart. Er wordt in gestoken. Waardoor? Waardoor? Door Gods woord. Door zijn geest. Och ja, je kan tegen de mensen 1000 jaar zeggen, je moet bekeerd worden. Je kan zeggen, je moet eerst eens bij de Sinaï komen. Je moet eerst eens dit en je moet eerst eens dat. En een ander die weet het nog beter, die zegt, begin nou eens om blij te wezen en vrolijk te zijn. Maar ja, het is alles wind waar zich het hart mee streelt. Het is alles wind. Nee. Nee, wij zijn kerngezonde mensen in onze doodstaat in Adam. En het werk van de Heilige Geest is om een pijltje te nemen en om in het hart te steken. En als er nou in ons natuurlijk hart gestoken wordt, al is maar met zo'n mesje, dan zeggen ze, hé, een klein wondje. En hij liep nog 30 meter en toen viel die dood op de grond. En toen de dokter kwam, hé, zijn hart geraakt, zijn hartkamer geraakt. En daar ging het bloed te stromen eruit. Het pompte nog wanhopig, maar tenslotte het leven weg. Dat gebeurt vaak, hè? Per ongeluk of expres met een mes zo'n steek precies op de goede plaats. Dood is de mens. Nou, als de Heilige Geest nou komt, als ze dit hoorden, wat gebeurt er dan? Als ze hoorden, die geest zal overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Omdat ze mij, dierbare borg en middelaar, verwerpen. Daar zal hij van overtuigen. Hij zal overtuigen dat we in onze doodstaat de dood over ons hebben gehaald. Maar dat we ook na deze de emmer hebben doen overlopen door de tempel Gods aan het kruis houten nagelen. De Heilige Geest steekt in het hart. Gaat lekker. Als je hart gestoken bent, dan leef je niet lang meer. Dan moet je sterven. Als ze dat hoorden, werden ze verslagen in het hart. En ze geloofden. Die verslagen harten, die geloofden, we gaan dood. We gaan sterven. Het is verloren met ons. Want dat is waar wat die man daar spreekt. God maakte tot waarheid in hun harten. We hebben onze eigen zaligheid, hoe vroom we ook waren. We hebben onze eigen redding. We hebben datgene, we hebben het levende brood uit de hemel. Hebben we weggesmeten in de vuilnisbak. En we zijn bezig op stenen te bijten. We zijn bezig om onszelf te vergiftigen. O, wat een ontdekking van deze vrome mens en godvruchtige mens. Ze waren wel godvrezend, maar ze waren altijd gezond geweest in het geloof. Gezond in hun godsdienst. Gezond ook in hun eredienst. Ze waren gezond. En opeens zijn ze ziek. Ze hebben opeens een hartkwaal gekregen. Hun levensader is geraakt. Hun bloed stroomt weg. Als iemand ziet die het aan het hart heeft, akelig. Benauwend, hè? Soms valt hij gelijk dood neer. Maar soms ligt hij dagen in pijn en smart. Ja. Het laatste gebedje bij mevrouw Banneveld, zuster Banneveld, gaf ze nog een schreeuw. Toen dame zei, zei ze, ja, dat deed ik niet expres, maar ik kreeg opeens weer zo'n benauwdheid. Ik zeg, dat geeft niet. Dat geeft niet, al geef je een schreeuw. Want de Heere hoort toch alles. Hij hoort het. Hij hoort ook de schreeuw van een arm ellendig mensenkind die het benauwd heeft omdat zijn hart gaat bezwijken. Hij hoort alles. Ja, ja, ik zou zeggen, hij hoort de schreeuw nog veel beter als ons gebed. Hij hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen in hun honger. Nou, moet je kijken, zeg, hè. Altijd kerngezonde, bekeerde mensen geweest. Altijd als Pinkster en Paasfeest was en Loofhuttefeest naar Jeruzalem. Een bedevaart naar Jeruzalem, naar de tempel. Altijd gezongen, meegezongen, Jeruzalem dat ik bemin. En ze hebben nog nooit anders bedoeld dan haar eigen Jeruzalemmetje wat ze opgericht hebben. En nu opeens hebben ze een hartkwaal gekregen. Nu opeens loopt hun levensbloed weg. En daarom worden ze verslagen, doorstoken. Een priem is er in hun hart gegaan. Welke priem, welke gij gekruisigd hebt. Dat is nu de grootste smart. Een mens kan wel veel bezig zijn met zijn zonde en met de gevolgen van zijn zonde. Hij kan gestolen hebben, hij kan wat anders gedaan hebben. Jazeker, dat kan allemaal. Dat is allemaal kwaad, dat is allemaal ongerechtigheid. Maar van zonde, omdat ze mij niet geloofd hebben, wat brengt dat een weedom in het hart? Wat brengt dat een bedroefdheid in het hart? Een verslagenheid, dat ik met al dat stelen en roven, dat ik met mijn val in Adam niet mezelf, ja dat komt erbij, dat ik mezelf van alle goede gaven beroofd heb, dat komt erbij. Maar het wordt nog veel bedroevender als ik horen mag met de oren der zielen. Dat heb ik nou, daarmee heb ik nou de Heer Jezus Christus aan het kruis geholpen. Mijn zonde, mijn ellende. En ik heb hem nog ineens geloofd. Ik ben nog niet eens met mijn zonde en ellende aan zijn voeten gekomen. Dan wordt vervuld, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Als hun hart doorstoken wordt door dat wonderbare evangelie, dat scherper is dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dan worden ze verslagen ook zelf in het hart. Dan is er iets, ach, wat hebben wij gedaan. Ja, die godvrezende Joden kunnen best wel eens bedroefd geweest zijn als ze de Sabbat niet gehouden hebben en als ze gestruikeld hebben in hun wettische betrachtingen. Ze kunnen best wel eens bang geweest zijn. Ze zullen wel eens een offerlammetje gebracht hebben omdat ze de wetten der reiniging niet gehouden hebben goed en dat ze zich te buiten zijn gegaan in de spijzen of wat dan ook. En toen zijn ze gekomen met hun offerdieren tot de tempel. Of omdat ze zich niet rein bewaard hadden van die heidenen waar ze middenin woonden. Kan best waar geweest zijn. Maar onder dat alles bleef hun hart helemaal nog heel. Hun hart bleef onder alles doorslaan. Onder alles bleven het toch godvruchtige lieden. Die het goede op het oog hadden. En ze zouden nooit zalig geworden zijn als God zelf door zijn geest zich er niet mee bemoeid had. Maar nu is het opeens afgelopen. Hun harten zijn verslagen. Nou, ik zeg u, ze kunnen wel eens bedroefd, bedompt, benauwd geweest zijn, maar ze zijn nog nooit zo bedroefd geweest als nu. Nog nooit. Nu worden ze toch in een ogenblik zo bedroefd dat ze zeggen, die verachte man, die gekruisigde waar we van geroepen hebben, weg met hem. Dat horen we nou en dat gaat met geloof gepaard. Die hebben wij nou gekruisigd. terwijl hij dat alles gedaan heeft voor de zonde van zijn arme volk. Voor dieven en voor moordenaars en overtreders. Dan worden ze bedroefd. Ja, dan worden ze recht verslagen. Ik heb u al eens meer gezegd. Je kunt zeggen, al wat de Heer zegt, dat zullen we doen. Bij Sinaï. Je kunt ook zeggen, oh, laat de stem tot ons niet geschieden. Want we kunnen al die wetten niet dragen. Laat Mozes maar gaan.